Degene van jullie die een Bijbel bij zich hebben of een Bijbel-app, mogen het boek van Daniël opzoeken. Daniël 1 gaan we met elkaar lezen. Degene die mij kennen, die weten dat ik naarmate ik ouder word steeds meer juist van oude liederen houd, die we vroeger zongen. Maar dit lied is daar altijd een uitzondering op. Omdat het me iedere keer herinnert aan het moment dat ik als jongetje, ik denk van een jaar of 10, 11, een beetje aarzelend, want ik wist nog niet allemaal hoe het ging lopen en in mijn hoofd gebeurde er veel en ik had over van alles en nog wat twijfels, maar dat ik een beetje aarzelend mijn handen voor het eerst in de hand van de Heer Jezus legde en zeg van ja, wilt u ook mijn Heer zijn en mijn Vader? En dat ik dan nu 42 mag zijn en terug mag kijken en raakt het lied mij iedere keer opnieuw, dat ik in alle oprechtheid terug kan kijken, in alle moeilijkheden die we soms ook overwonnen hebben, dat ik kan zeggen, ja, dat is waar. Al heel mijn leven, Heer, bent u trouw. En dat zult u ook blijven zijn. Nou, dat is toch mooi om iedere keer weer even op terug te mogen kijken. Waar God ook trouw in is, is in zijn woord. Daar zien we dat op keer opnieuw. Hoe lang je daar ook mee bezig bent, dat er altijd weer, ja, zoals de Hebreeënbrief dat zegt, levend en krachtig is het woord van God. Het raakt nooit leeg, het raakt nooit uitgeput. Er zijn altijd weer nieuwe of oude gedeelten die opnieuw tot je hart kunnen spreken en je aan kunnen vuren en aan kunnen moedigen. Nou, zo hoop ik met jullie ook te kijken naar Daniël en daar het nodige van op te steken. Laten we dat eerst even met elkaar lezen. Het hele hoofdstuk 1. In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en hij belegerde het. En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand, de hand van Nebukadnezar. En een deel van de voorwerpen van het huis van God. En hij, Nebukadnezar, bracht die naar het land Sinear, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. En toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van al zijn hovelingen, dat hij enige uit de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht, dus de lijn van David, en uit de edelen, het moesten jonge mannen zijn, zonder gebrek, knap van uiterlijk, nou, stelde nogal wat eisen, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand, en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning. En men moest hen dan onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. En de koning stelde nu een dagelijkse hoeveelheid van gerechten voor hen vast, van de wijn die hij dronk, om hen in 3 jaar zo op te voeden dat ze aan het einde van die 3 jaar in dienst konden treden van de koning. En onder hen waren uit de Judeërs Daniël, Ganania, Misaël en Azaria. En het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniël noemde die Beltsasar, Hanania noemde hij Sadrach, Misaël werd Mesach en Azaria werd Abednego. En Daniël nu, en dat is eigenlijk een kernvers voor vandaag, Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. En daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven verontreinigen. En God gaf Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Want hij zei tegen Daniël, ik ben bevreesd voor mijn Heer de koning die uw eten en drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij straks moeten zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jonge mannen in uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Met andere woorden, de koning gaat mij erop aankijken dat jullie er straks wat minder goed voor staan. En toen zei Daniël tegen de kamerheer die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniël, Ganania, Misaël en Azaria. En hij zei, stel uw dienaren toch 10 dagen op de proef. We zouden in onze moderne tijd zeggen 10-day challenge. Stel uw dienaren 10 dagen op de proef. Geef ons alleen plantaardig voedsel en water, zodat we dat eten en dat drinken. En laat ons dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen die de gerechten van de koning eten bezien worden. En doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Probeer het eens 10 dagen uit, zegt Daniël. En dan zien we wel wat er gaat gebeuren. En hij, het hoofd van de hovelingen, luisterde naar hen in deze zaak. En 10 dagen lang stelde hij hen op de proef. En aan het einde van die 10 dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was, dat ze er gezonder uitzagen dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. En toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die zij moesten drinken steeds wegnam en hij gaf hun plantaardig voedsel. En aan deze 4 jonge mannen gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniël gaf die bovendien inzicht in allerlei visioenen en dromen. En aan het einde van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hen moest laten komen, dus na het einde van die 3 jaar, liet het hoofd van de hovelingen hem bij de koning komen, Nebukadnezar. En de koning sprak met hen en onder allen werd niemand gevonden zoals Daniël, Hanania, Misael en Azaria. En zij traden daarom ook in dienst van de koning. In alle zaken waar het op aankomt, op een wijs inzicht, alle zaken waar de koning hen over vroeg, vond hij hen niet een beetje beter, 10 maal beter dan alle magiërs en bezweerders die in het hele koninkrijk zijn. En Daniël bleef tot het eerste jaar van koning Kores. Nou, wordt dit geen pleidooi om vegetariërs te worden? Dus maak u geen zorgen. Maar misschien eerst een stukje geschiedenis. Want we hebben het hier over het 3e jaar van koning Joachim. Zijn vader was koning Josia. Dat was eigenlijk de laatste goede koning die Israël gehad heeft. Die ging op het laatst wel de mist in, want het was eigenlijk een beetje net als nu geopolitiek om Israël heen. Egypte maakte zich druk om Israël. Die was eigenlijk voortdurend in strijd met Babel en Assyrië aan de andere kant van Israël. En wat was er nou gebeurd? Josia die dacht van nou, het gaat wel goed. Ik ben wel sterk. Farao had gevraagd aan hem, mag ik door jouw land heen trekken en die Babyloniërs of die Assyriërs te lijf gaan? En tegen Josia was gezegd, als ik me goed herinner door Jeremia, van dat is in orde. Laat ze met elkaar vechten, laat die farao gaan, er gebeurt jou niks. En Josia dacht, nee, dat gaat niet gebeuren, niet door mijn land. Nou, dat liep verkeerd af. Hij werd vervangen door zijn zoon later, Joachim, eigenlijk een soort marionet van de Egyptenaren. En dat vond Babel weer niet leuk. Die dachten van, nou ja, die koning in Juda die op de hand is van Egypte, daar moeten wij maar eens een eind aan maken. En toen was die belegering, Jeruzalem was nog niet vernietigd, maar er was een eerste groep die al werd meegenomen in ballingschap. En met die eerste groep is Daniël al meegegaan. En dat was eigenlijk een letterlijke vervulling van wat Jesaja al had voorspeld aan koning Hiskia. Toen die ook een beetje de trots, eigenlijk die Josia had, dat zat een beetje in die generatie koningen. Hiskia had dat ook, die was ziek geworden en God had hem genezen en hij was beter geworden. En dat verhaal ging in de hele wereld rond. En toen kwamen de Babyloniërs ook eens kijken van wat was dat nou voor een bijzondere situatie daar in Israël. En wat had Hiskia gedaan? Die had iedereen uitgenodigd in de tempel en ging een beetje showen met de schatten die had. En toen zei Jesaja al, zie, er komen dagen dat alles wat in uw huis is, Jesaja 39 vers 6 en 7, er komen dagen dat alles wat er in uw huis is en wat uw vaderen tot op de dag van vandaag hier hebben opgeslagen naar Babel zal worden weggevoerd. Er zal niets overblijven, zegt de Heere. En bovendien, en daar was Daniël uiteindelijk één van, zullen zij een aantal van uw zonen meenemen, die uit u zullen voortkomen, die u verwekken zult, die moeten nog geboren worden, maar ze zullen worden meegenomen en ze zullen hovelingen worden in het paleis van de koning van Babel. Even weer een reminder dat alles wat God voorzegt dat gaat gebeuren, hoe onwaarschijnlijk het op dat moment zelf ook lijkt, de hele Bijbel laat ons zien dat gaat gebeuren. Wat God zegt, dat doet hij. Nou, zo gebeurde het op een dag dat Daniël met wat leeftijdsgenoten, waarschijnlijk tussen de 15 en de 18, meegenomen werd. Wat misschien ook goed is om te weten, en daardoor zullen wij misschien ook iets meer van Daniël gaan begrijpen. Het was aan de buitenkant misschien nog niet eens zo slecht gesteld met het koninkrijk van Israël. Jozia had de tempeldienst hersteld, dus er gebeurde van alles. Maar Jeremia in zijn 40 jaar bediening hamerde continu op één ding. Hij zegt, die buitenkant, was eigenlijk voortdurend de boodschap van Jeremia, die buitenkant doet er niet zoveel toe. Je kunt een tempeldienst hebben, je kunt priesters hebben, je kunt profeten hebben die aan het werk zijn, maar als er in je hart niets veranderd is, dan kun je mij geen vreugde geven, kun je mij niet dienen, zei de Heere God. En daarom ging uiteindelijk toch die straf die God voorzegd had, door. Ondanks dat er een tempel was met diensten, ondanks dat priesters hun werk deden en ondanks dat er profeten waren die profeteerden wat de mensen graag hoorden. En om even een aantal van die dwarsverbanden te zien, wil ik jullie ook een klein stukje meenemen naar Jeremia. Want Jeremia is ondertussen nog steeds aan het profeteren in Israël. En hij zegt, er is nog hoop. Ondanks dat we belegerd zijn, verslagen zijn, dat een eerste deel al meegenomen is. Er is nog hoop. Als dat hart maar verandert. En ondertussen waren er zelfs bij die eerste ballingen, waren profeten meegegaan. Die zelfs tot in Babel nog bleven zeggen tegen het volk wat ze graag wilden horen. Het komt wel goed. Vrede, voorspoed, het komt allemaal wel goed en het zal zo lang niet duren, jullie gaan wel weer terug. En dan voelt Jeremia zich genoodzaakt om een brief te schrijven aan die ballingen, waarin hij nog eens een keer zegt, nee. Niet vertrouwen op al die mensen die zeggen wat jullie zo graag willen horen, maar het gaat niet gebeuren. 70 jaar gaat het duren, schrijft Jeremia aan de ballingen. En ik vond het bijzonder om mij te realiseren dat Daniël daar misschien hoogstwaarschijnlijk één van was. Dat Daniël een van degenen is geweest die de brieven van Jeremia tot zich genomen heeft, daarna geluisterd heeft. En dat heeft misschien wel, gaan we zo wat verder verkennen, ook zijn houding wel bepaald ten overstaan van koning Nebukadnezar. Want wat schrijft Jeremia schrijft dan die bekende woorden, hè, van dat ze de vrede van de stad moeten zoeken, dat ze huizen moeten bouwen, trouwen, kinderen krijgen. Vestig je nou maar hier en zoek het goede voor de stad waar je woont, voor Babel, want je gaat er nog wel even blijven, is de boodschap van Jeremia. Maar hij geeft ook aanwijzingen voor hoe het volk eigenlijk zonder tempeldienst, zonder alles wat ze aan georganiseerde religie kenden, toch ook met God verder moesten. En dan schrijft Jeremia in vers 12 en 13, dan zult u mij aanroepen en heen gaan. U zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. Dat is eigenlijk heel nieuwtestamentisch al in Jeremia. Je hoort hier eigenlijk een beetje een echo van het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de put, dat Jezus zegt, de tijd komt en is nu dat het er niet meer toe doet waar je precies God gaat aanbidden. Omdat hij mensen zoekt die hem aanbidden in geest en in waarheid. En eigenlijk lees je dat hier voor het eerst in het Oude Testament, die strekking al een beetje, dat Jeremia schrijft aan die ballingen, jullie zijn daar nog wel even, maar let op, ook daar kun je mij aanroepen. Ook daar kun je mij zoeken, ook zonder tempel, ook zonder priesters, ook zonder profeten, kun je mij zoeken en zul je mij vinden wanneer je naar mij zoekt, naar mij vraagt, met heel jouw hart. En dan gaan we terug naar die vier tieners. Die een land binnenkomen waar ze de cultuur niet kennen, de taal niet kennen, de gewoontes niet kennen, waar eigenlijk alles wat hun identiteit bouwde, raken ze kwijt. Ze krijgen nieuw onderwijs. Ze leren een nieuwe taal. En zelfs de naam die ze hadden, en Daniel had een prachtige naam, God is mijn rechter, het wordt ze allemaal afgenomen. En hoe moeten ze nu in deze situatie overeind blijven? En dan wordt het mooi en bijzonder om dat vers 8 te lezen. Dat Daniel zich in zijn hart voornam om zich niet te verontreinigen. Ik denk dat er bij Daniel iets aangeslagen is wat Jeremia al gezegd heeft. Zoek mij, roep mij aan en ik laat mij vinden. En Daniel, zo jong als hij was, dat heeft geresoneerd in zijn hart. Daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. Dat hij dacht, ik heb geen tempel, ik heb geen Torah-scholen om mij heen. Maar hé, in mijn hart kan ik God zoeken, aanroepen en laat hij zich vinden. We zijn geneigd dat verhaal te lezen als van, nou, het is wel knap hè, dat ze zo opstonden en vasthielden. Maar als je ziet hoe Daniel dat doet, je zou ook andersom kunnen denken, hij laat zich alles afnemen. Zijn naam, zijn culturele identiteit, de gewoontes die hij had, die hij niet meer mocht voortzetten. Alles werd hem eigenlijk afgepakt. Maar de overtuiging zat, misschien wel door de brief van Jeremia, zat al dieper bij Daniel. Hij dacht, er is één ding wat ze mij niet kunnen afnemen. Ook hier in Babel niet. En dat is dat ik mag weten wie God is en dat hij weet wie ik ben. Ik ben zijn kind. Het is bijzonder dat hij dan denkt, nou laat die naam maar zitten. Die taal en al die idiotie over toverij en bezweringen, wat hij moest leren aan het hof van de Galdeën, dacht, ach, ik worstel me er wel doorheen. Maar wat ik niet ga doen, is zondigen tegen God. En hoe makkelijk had hij dat nou juist wel kunnen doen? Hij had kunnen denken, wat kan mij dat eten schelen? Niemand ziet het wat ik hier binnen eet. En zeker mijn volksgenoten niet, die niet deze positie hebben aan het hof. Weet je, ik doe wel een beetje mijn best. Hè, als ik dan 's avonds vrij ben van mijn werk en ik ga weer terug naar mijn familie, dan kan ik dan nog een beetje Bijbel lezen. Misschien kunnen we nog iets regelen met een Torah-school en wat samenkomsten. En dat eten, wie maakt zich druk om het eten? Dat was logisch geweest als je bedenkt dat onder die ballingen best nog wel een buitenkant bestond, een priesterdienst bestond. Had Daniel in dat spoor verder kunnen gaan. Maar hij kiest daar niet voor. Hij kiest op het oog iets onbenulligs. Dat eten. Maar waarom? Omdat hij diep in zijn hart weet, ik ben een kind van God en ik wil God niet teleurstellen. Zoals ons volk al tientallen jaren misschien al doet. En daar zit een belangrijk leerpunt in voor ons. Hij ging niet volle bak de strijd aan. Wij willen graag zo strijdbaar zijn. Maar zien jullie hoe Daniel dit doet? Met fijngevoeligheid gaat hij naar die kamerheer. En hij vraagt toestemming. In deze tijd van polarisatie willen wij misschien ook als christenen veel eerder de barricade op. Tot hier en niet verder. We gaan onze eigen culturele identiteit verdedigen. Het is ons land. En zo doen we dat. En wat doet Daniel? Hij vraagt toestemming. Vanuit de verlangen in zijn hart om God niet teleur te stellen. Zegt hij van ja, ik wil in heel veel met u mee. Meneer, de overste van de hovelingen. Ik wil in heel veel met u mee. Maar wat ik niet wil, is mijn God teleurstellen en op het hart trappen. Dat wil ik niet. Kunt u mij helpen? En wat doet God dan? Daniel vindt genade en barmhartigheid. In deze zachtmoedige houding vindt hij genade en barmhartigheid op de meest goddeloze plek die je je kunt voorstellen. Bijzonder, hè? Als je daarover nadenkt. Hij stond niet met zijn vuist. Hij stond niet te claimen en te eisen en te... Maar in al zijn zachtmoedigheid en met zijn verlangen om God niet op het hart te trappen, vindt hij barmhartigheid en genade. En ik geloof dat dat in deze tijd ook voor ons een hele belangrijke les kan zijn. Als we de cultuur en de maatschappij om ons heen zien veranderen, dan kan ons dat heel makkelijk boos en opstandig maken en het gevoel geven dat we niet meer thuis zijn. Dat zijn we ook niet, mensen. Wij zijn ballingen, vreemdelingen en bijwoners in een wereld die niet meer de onze is. En dat misschien wel nooit geweest is. Wij zijn als Daniël aan het hof. We leren een andere taal spreken. We leren andere gewoontes. Maar wat leeft er in je hart? Wil je die gewoontes beschermen? Wil je vrijheid voor jezelf, voor de dingen die je gewend bent? Of is ten diepste jouw verlangen, ik wil God niet teleurstellen? Ook niet op deze moeilijke plek. Daniël streed niet, maar verzocht en vond genade en barmhartigheid. En als wij dan denken aan onze situatie, waar ligt dan onze identiteit? Wat zijn de dingen waarvan we soms het gevoel hebben dat ze ons misschien afgenomen worden? Maar dan is misschien veel meer de vraag, wat gaan wij ons in ons hart voornemen? Om ons niet te verontreinigen tegenover God. Als we de parallel nog even doortrekken, wat nemen wij dagelijks, wekelijks tot ons aan voedsel? En dan bedoel ik misschien geen letterlijk voedsel, maar wat komt er tot ons in deze maatschappij? Via onze schermpjes, via social media. En wat vraagt God dan van jou? Willen we de barricade op om onze levensstijl overeind te houden? Of gaan we net als Daniël kijken, kritisch? Ja, die cultuur om ons heen verandert, maar wat wordt ons nu eigenlijk allemaal voorgeschoteld de hele dag door? En wat pakken we daarvan? Wat nemen we tot ons? Misschien is het nuttig om daar veel kritischer op te zijn dan op die grootste dingen aan de buitenkant. En durf je dan God heel concreet of je omgeving een beetje op de proef te stellen? En er is altijd het gevaar dat je het een beetje gaat invullen voor anderen, maar toch een beetje om het concreet te maken. Sari zei, het was een hele andere context tegen mij, van laat me de schermtijd dan, want we hadden, ik was altijd mopper op de kinderen en die telefoontjes. En ze mag ik eens op jouw schermtijd kijken? Ik zal niet precies uit de doeken doen of op het scherm projecteren wat eruit komt. Maar het was voor mij wel een trigger dat ik dacht, wat neem ik tot mij dagelijks? En hoeveel tijd gaat daarin zitten? En dan is dit misschien een mooi moment om met elkaar eens laten we voorzichtig beginnen met een 10-dagen challenge te gaan. Als je nou een telefoon hebt of een iPad waar die schermtijd in wordt bijgehouden. En we zeggen, we gaan een klein beetje van dit voedsel laten staan. En we vervangen dat door het levende woord. Door de manna die God wil geven. En dan gaan we, voor mijn part pak je een schriftje of een dagboekje. En dan ga je na 10 dagen eens terugkijken. Hoe zien we er nou uit? Als we hier iets meer laten staan. En daar iets meer tot ons nemen. Wat gaat dat met ons doen? Worden we bleek en chagrijnig? Of verandert er iets op een andere manier in ons hard. Nou, 10 dagen is te overzien, toch? Wat vraagt God van jou? Bid daar de komende week, misschien vandaag voor. En probeer dan heel concreet. En over 10 dagen ga ik jullie allemaal bij langs om eens te vragen. Of te kijken hoe je eruit ziet. Maar ik durf te voorspellen dat als we dat doen, dat God ook onze focus gaat verleggen. Dat we misschien minder gaan strijden, meer gaan verzoeken en meer barmhartigheid en genade gaan vinden. Ook in een steeds meer goddeloze wereld. Amen.